Dan heb ik nu de schriftlezing voor u. Dat is Lucas 5, de versen 1 tot en met 11. Lucas 5, vers 1 tot en met 11. En ik lees uit het boek. Daarboven staat Jezus geneest zieken. Op een dag was hij bij het meer van Galilea. De mensen drongen van alle kanten tegen hem op, want ze wilden horen wat hij over God zou vertellen. Hij zag twee boten liggen, die half uit het water waren getrokken. De vissers stonden iets verderop hun netten schoon te spoelen. Jezus stapte in de boot van Simon en vroeg hem een stukje van de oever af te varen. Daarna ging hij zitten om de mensen meer over God te vertellen. Toen hij was uitgesproken, zei hij tegen Simon: "Vaar het meer eens op, naar diep water, en gooi daar jullie netten uit." "Maar meester," antwoordde Simon, "we zijn de hele nacht aan het vissen geweest en hebben niets gevangen. Maar omdat u het zegt, zal ik het nog eens proberen." Zij deden wat Jezus had gezegd en vingen zoveel vis dat hun netten begonnen te scheuren. Zij wenkten de mannen in de andere boot om hen te komen helpen. Even later was in beide boten zoveel vis dat die bijna zonken. Simon Petrus was hiervan zo onder de indruk dat hij voor Jezus op de knieën viel en zei: "Ga maar van mij weg, heren, ik ben veel te slecht om bij u in de buurt te zijn." De andere mannen konden het ook bijna niet geloven dat ze zoveel vis hadden gevangen. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten, wisten niet wat ze zagen. Jezus zei tegen Simon: "Wees niet bang meer. Vanaf nu aan zul je een visser van mensen worden." De mannen trokken hun boten op de wal, lieten alles voor wat het was en gingen met Jezus mee. Tot zover de schriftlezing. Dan mag ik nu het woord geven aan broeder Arnoud van den Broek.
De laatste keer dat ik hier was, dat was, ik heb het nog even nagekeken, was in juli. Iets hoger. Prima. De laatste keer was in juli, afgelopen juli dat ik hier was. En ik weet niet wie van u hier toen ook aanwezig was, ik kan me dat niet helemaal goed meer herinneren. Maar toen heb ik verteld dat wij, Diant en ik, naar Engeland zouden gaan. We hadden besloten om alles hier te stoppen, onze baan op te zeggen, huis te verkopen. En ik zou theologie gaan studeren op Nieuwold. Nou, zou gaan, dat is ook gebeurd. Alleen toen zaten we nog midden in de verhuizing. Toen woonden we nog hier in Nederland en inmiddels zitten we op Nieuwold. En zijn we een aantal maanden verder en er is heel veel veranderd. Het belangrijkste is dat het ons ontzettend goed bevalt. We wisten niet precies waar we terecht zouden komen. Ik was nog nooit op Nieuwold geweest. Ik had er alleen maar verhalen van gehoord. Mensen waren erg positief. Die zeiden van ja, een fantastisch sfeertje daar. Nou, dan heb ik altijd zoiets van nou, dat ga ik zelf nog wel eens even bekijken of dat zo fantastisch is. Of dat ook wel fantastisch voor mij is. Dus ik was een beetje sceptisch. Ook de woonruimte die we kregen, een twee kamer appartementje. Ik had al gehoord van nou, daar mag je heel blij mee zijn, want vele andere studenten die zitten met z'n tweeën op een kamer. En dan zit je met een onbekende, die misschien wel snurkt s'nachts, of die tot 3 uur s'nachts door moet leren. Nou, toen we eraan kwamen, toen bleek eigenlijk dat het appartement prima was. Een keurig gerenoveerd twee kamer appartement, ruim genoeg in ieder geval voor ons. En ook alle dingen die daarna kwamen, de studie, de colleges en vooral de contacten die je erop doet. Op Nieuwbold zijn de meeste mensen komen van buitenaf, dus buiten Engeland. Veel mensen uit Europa natuurlijk, maar ook Amerikanen, Brazilianen, Chinezen, Japanners, Russen. En iedereen gaat daar naartoe met eigenlijk hetzelfde gevoel als dat wij hadden van ja. Wat staat ons te wachten? Hoe gaat dat gebeuren? vind ik aansluiting? Nou, wij hadden het voordeel dat we met z'n tweeën zijn, dus dat is al een stuk makkelijker dan iedereen die in zijn eentje komt. En je ziet dat iedereen op zoek is naar een plekje daar. En dat maakt dat, ik kan het alleen maar bevestigen, dat de sfeer gewoon heel goed is. Mensen zoeken elkaar op en in de loop van de tijd leer je elkaar kennen en ontstaan er vriendschappen. En we hebben eigenlijk allemaal nieuwe vrienden daar. En maak u geen zorgen, het is geen vervanging voor de vrienden die we hier in Nederland hebben. Het is alleen maar een aanvulling. En het is goed om vrienden daar te hebben voor die paar jaar dat we daar verblijven. En tegelijkertijd, we denken ook van, als we over 3 jaar dan terug moeten, dan misschien toch wel even slikken om daar alles weer achter te laten. Maar we hebben er ook wel weer zin in om terug te komen, ook al duurt het nog even. Mijn handen jeuken eigenlijk wel om aan de slag te gaan. Verder, bij de studie hoort een placement, een plaatsing bij een gemeente. Het was even zoeken naar een gemeente daar in de buurt waar wij ons thuis voelden. Londen is ontzettend groot. Binnen de ring van Londen zijn alleen al 70 gemeentes. En dan heb je buiten de ring van Londen nog heel veel gemeentes. Dus vanaf Newbold kun je eigenlijk op de fiets kun je naar 4 verschillende gemeentes. En dan ben je dan met 20 minuten. Het is allemaal heel dichtbij, veel gemeentes, het is dichtbevolkt. Het maakt ook dat je veel keuze hebt. Maar de gemeentes die we bekeken hebben, die verschillen zo sterk van onze gewoontes. En ook van wat ik graag daar wilde leren, wat ik erop wilde pakken. Dat we uiteindelijk bij een gemeente zijn terechtgekomen die een uur verderop ligt. En we gaan nu elke week naar een gemeente in Watford. Dat is ten noordwesten van Londen. Een enorme kerk. Ik heb begrepen dat er ruim 600 leden zijn. En het aantal bezoekers in de dienst, dat kan ik alleen maar een schatting van maken, maar het ligt ergens rond de 300. Een enorme zaal en dan nog een bovenverdieping waar ook allemaal mensen zitten. En ze hebben zelfs zoveel mensen dat ze 2 diensten tegelijkertijd voeren. Dus je kunt op het laatste moment dan besluiten om bij de andere dienst aan te sluiten. Dan loop je gewoon naar achteren, een andere zaal in. En binnen, het is ook een enorm pand. Ze kunnen daar wel 4 diensten, denk ik, houden. Er zijn zoveel ruimtes. Zonder jullie te beledigen, maar deze ruimte is er niks bij. Ze hebben een bijzaal die gewoon leeg staat. Die is 2 keer zo groot als deze. En het verschil in dienst is dat er een traditionele dienst is. Die misschien het meest lijkt op zoals hier is en de meeste andere gemeentes in Nederland. Maar er is ook een parallel service, een modernere dienst. En die is in het leven geroepen omdat met name de jongeren behoefte hadden aan toch een wat andere invulling van de dienst. Wat andere muziek. Wat losser en wat speelser en met zangers voor op het podium. Nou, Engeland is een traditioneel land, dus in de traditionele dienst moesten ze daar niks van hebben. Dat kon echt niet, want ze doen het al 80 jaar op dezelfde manier. Dus daar kan echt niet opeens een zanger vooraan staan of een ander lied. Het moet allemaal uit die ene bundel komen waar ze al heel lang uit zingen. Dus ze hebben besloten om 2 diensten parallel te doen. Op Newbold geldt dat ook. Op Newbold kun je ook kiezen uit 2 diensten. Ook een iets meer traditionele dienst en een parallel service waar met name de jongeren naartoe gaan. En als je dat allemaal ziet, je ziet dat dat anders is dan hier in Nederland. En je denkt terug aan hoe is het hier in Nederland. Dan gaan je hersenen werken. Het is altijd goed om verandering mee te maken. Ik kan het iedereen aanbevelen om verandering in je leven door te voeren. Het is alsof het stof in je hoofd oplaait. Aan de ene kant wordt het een rommel in je hoofd. Allemaal nieuwe gedachtes, nieuwe ervaringen. Maar aan de andere kant gaan er ook bepaalde kanaaltjes open. Bepaalde verbindingen gaan open, bepaalde inzichten komen naar voren. En dat is ook wat er de afgelopen maanden in ieder geval bij mij en ook bij de Jant is gebeurd. Je gaat nadenken over waar zijn we nou eigenlijk mee bezig als kerk. In combinatie met de colleges, een van de vakken is het vak Pastoral Evangelism. Het gaat over pastoraat en over evangelisatie. En een van de dingen die mij daar geraakt heeft, was dat we tot de conclusie kwamen dat de kerk eigenlijk helemaal geen missie heeft. En niet omdat de kerk nog geen missie bepaald heeft, maar het is helemaal niet de bedoeling dat de kerk een missie heeft. God heeft een missie in deze wereld. En de kerk is het gereedschap van God in deze wereld. En dan zou ik er nu willen vragen, wat denkt u dat die missie van God is in deze wereld? Wat voor plan heeft God met deze wereld? Verzoening brengen, ja, oké. Okay. Nog meer? Mensen redden, ja. Hoeveel?
Iedereen,
oké. Okay. Amen. En de kerk is het middel daartoe. De kerk is in het leven geroepen om die mensen die gered zijn met elkaar in contact te brengen. Om elkaar vast te houden. Om samen God te eren. Maar die kerk is er ook om dat woord te verspreiden. En om meer mensen in contact te brengen met dat evangelie. Met die blijde boodschap en zo meer mensen naar God toe te brengen. En toen dacht ik van ja, gaat dat een beetje goed eigenlijk? Lukt dat een beetje? Nou, vraag het ook weer nu. Lukt dat een beetje hier in Harderwijk? Bent u tevreden met de ontwikkelingen hier? Kan beter. Oké, okay. Nou, dat is een begin, Peter. Het kan beter. Ja, nee, ik wil jullie niet een schuldgevoel aanpraten hoor. Maar het probleem in Engeland is precies hetzelfde. De meeste mensen komen daar niet in de kerk. En evangelisatie bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Aan de ene kant is het verkondigen van het evangelie aan iedereen die buiten de kerk is. En dat is al een lastig vraagstuk van hoe ga je dat doen. Maar een ander onderdeel van evangelisatie is van hoe hou je je eigen mensen vast in de kerk. En met name de jeugd. Als je gaat kijken naar wat er gebeurt met veel jongeren, is dat, en die in de kerk geboren worden, zoals dat heet, in gezinnen geboren worden die elke week regelmatig naar de kerk gaan, groeien op met het geloof, groeien op met de kennis van de Bijbel, kennis van adventboodschap. Heel veel van die jongeren verlaten de kerk, meestal zo rond een jaar of 20. En ik zie Wesley hier nu zitten. Ik weet dat er nog meer, jouw kinderen Peter, die komen hier ook nog. Die zijn nog wat jonger. Oké, nou. Dat is mooi. En voor jou ook deze overdenking. Niet om je bang te maken, maar als je reëel bent, zie je dit heel veel gebeuren. Heel veel jongeren die ik in Zwolle in de afgelopen jaren heb gezien, die zijn vertrokken. Ze komen niet meer. En ook dat is een belangrijk onderdeel van evangelisatie. Hoe hou je deze jongeren vast? Nou, in Zwolle hebben we daar ook over nagedacht. En een van de dingen was dat we op een gegeven moment de dienst iets veranderd hebben. De opwekkingsliederen zijn erbij gekomen. Af en toe de blauwe bundel. Hè? En de opwekkingsliederen. Op een gegeven moment gingen we meezingen met video's op het scherm. Nou, de ouderen die werden daar niet helemaal goed van. De jongeren, daar was het voor bedoeld. Hè? We dachten van nou, dan vinden ze het hier eindelijk fijn en dan blijven ze. Maar wat bleek, het werkte niet. De jongeren gingen nog steeds net zo hard weg als dat ze altijd al gingen. Nou, we stelden mensen aan die bij de deur gingen staan en die iedereen welkom heten. Ook natuurlijk een heel goed plan. Ik geloof dat jullie dat ook hebben, toch? Ja, altijd goed om dat te doen. Maar ja, komen er nu meer mensen naar de kerk? Is het nu voller geworden? Nee, het is goed dat je het doet, maar het is nog niet de oplossing. In Engeland, in deze twee gemeentes, hebben ze dat dus opgelost door twee diensten parallel te draaien. Nou zou je denken, van, nou, dan gaan al die jongeren naar die modernere dienst en de ouderen gaan naar de traditionele dienst. Nou, voor een deel klopt dat, maar er zijn ook heel veel ouderen die naar die iets modernere dienst gaan. En het blijft Engeland, dus ja, zij noemen het heel modern. Ik kijk er niet echt van op, ik vind het prima. Maar niet baanbrekend of zo. Het is anders dan de traditionele kerk, dat zeker. En op een gegeven moment zat ik daar in die dienst, in die paralleldienst. En aan het einde van de dienst sprak ik even met een zuster die naast me zat, een paar stoelen verderop. En toen bleek dat zij actief is in het jeugdwerk. Samen met een aantal collega's. Dus ik dacht van nou, mooi eens even vragen hoe ze dat hier nou doen. En toen vertelde ze van nou, we zitten er eigenlijk allemaal een beetje doorheen. We hebben ons enorm ingezet om met de jeugd allerlei activiteiten te ondernemen. Maar ja, toch de energie die vloeit eigenlijk uit ons weg. We trekken het niet meer. Dus het jeugdteam had daar besloten om binnenkort te stoppen en aan het bestuur door te geven van jongens, zoek andere mensen, want er moet gewoon nieuwe energie komen. Toen vertelde deze zuster ook nog van ja, waar ik mij zorgen over maak is dat mijn eigen kinderen niet meer komen. En toen vroeg ik, nou, waarom niet? Hè? Toen zei ze, nou, ze vinden het saai. En toen dacht ik van nou, een dienst speciaal voor de jongeren met een drumstel erbij, moderne muziek, een hele vlotte preek, losjes, veel meer informeel, veel jongeren ook, helemaal geen probleem. En toch was de reactie van een van haar kinderen, het is saai. Op de boekenlijst die ik voor dat vak van Pastoral Evangelism als aanrader kon lezen, staat een boek van John Pauline. John Pauline is een Amerikaan die 10 jaar geleden een boek geschreven heeft. En niet lang daarna kreeg ik dat in mijn handen geduwd toen ik een keer op de Unie was. En toen zeiden ze, dat boek moet je eens lezen. Ik heb dat boek mee naar huis genomen en ik heb het in de boekenkast gezet, maar niet gelezen. Dat boek stond daar 10 jaar. En ik dacht iedere keer van, ja, dat boek heb ik toen gekregen. Toen hadden ze gezegd, dat moet je eens lezen. Nu gingen we naar Engeland. En we hadden een heleboel rotzooi in huis staan. We konden maar een beetje meenemen naar Engeland. En ik had besloten om dat boek in ieder geval mee te nemen. Dus ook in Engeland, in de boekenkast, werd hij weer neergezet. En nog steeds niet gelezen. Totdat ik dat boek op die boekenlijst zag staan. Ik zei van, hé, dat boek, dat ken ik. En ik ben dat boek gaan lezen. En ik heb er spijt van dat ik dit boek niet eerder heb gelezen. Dat ik dit niet toen, in 2009, gelijk was gaan lezen. Dan had ik zoveel meer begrepen van wat ik de afgelopen 10 jaar heb zien gebeuren. Ik vind het echt jammer. En ik zou dat boek ook aan iedereen aan willen raden. Als je denkt van, ik wil graag meer inzicht hebben in wat speelt er nou eigenlijk? Waarom is het zo moeilijk om mensen te bereiken in deze wereld met het evangelie en zelfs onze eigen jeugd om die vast te houden? Het boek moet u zelf maar eens even lezen, maar ik zal een korte samenvatting daarvan geven. Hij zegt dat eigenlijk de 20e eeuw, dus van 1900 tot en met 2000, is een eeuw geweest waarin er een enorme verandering heeft plaatsgevonden als het gaat om technologie en wetenschap. Mijn vader is, wat is het, 2 maanden geleden overleden. Op zijn uitvaart heb ik gesproken en ik ben ter voorbereiding van die overdenking eens gaan verdiepen in de tijd waarin mijn vader geboren is. Hij is geboren in 1926. En ik had van mijn vader door de loop van de jaren wel verhalen gehoord over zijn jeugd. Maar toen ik gewoon eens wat ging zoeken, wat ging lezen erover, toen merkte ik dat de wereld in 1926 zo anders was dan de wereld waarin ik opgegroeid ben. Het huis waarin mijn vader geboren is, had geen elektriciteit. Dat kwam pas later. Ze waren toen bezig om de huizen te voorzien van elektriciteit. Riolering was er ook nog niet. Gasaansluiting was er nog niet. Als je een huis kocht, kocht je gewoon een hoop stenen, zonder ook maar iets wat daarin of uitgaat. Mijn vader die leefde ook nog in de tijd dat alleen de burgemeester een auto had, en misschien nog de secretaris en de dominee en een rijke boer om zijn aardappelen rond te brengen, maar de gewone man had geen auto. En mijn vader heeft in die eerste helft van de 20e eeuw zoveel ontwikkelingen zien gebeuren. En ik weet wel, daar zit ook de Tweede Wereldoorlog in. En die Tweede Wereldoorlog is gewoon een zwarte plek in die geschiedenis. Maar als je over iets grotere tijd kijkt, zie je dat er vanaf 1900 tot zeg maar 1950, 1960 er een enorme verandering is gekomen in deze wereld. In 1960, toen had mijn vader zelf een auto. Hij had zelf een huis met alle aansluitingen erop. Hij nam zijn gezin met vier kinderen mee op vakantie. En we hadden het goed. En dat was zo anders dan de tijd waarin mijn vader geboren is. Hij is echt in armoede geboren. Hij kon zelfs zijn school niet voortzetten omdat zijn ouders geen geld hadden om schoenen voor hem te kopen en boeken. Het boek van John Pauline die zegt dat je eigenlijk de 20e eeuw in tweeën kunt delen. Grofweg, iedereen die voor 1950 geboren is, die behoort tot de generatie van de moderne. Zij zeggen, oh, dat is mooi. Als je voor 1950, dan voel je misschien oud. Maar John Pauline zegt, je bent modern. Dat is de moderne generatie. Waarom? Omdat ze opgegroeid zijn met al die ontwikkelingen van de moderne techniek. Ben je na 1950 geboren, en dat is niet precies natuurlijk, daar zit een overgangsperiode in, dan ben je van de postmoderne generatie. En er zit een groot verschil tussen deze twee generaties. Mijn vader die was altijd heel enthousiast over de technologische ontwikkelingen. Hij las daar veel over, was daar vol bewondering voor. Ook mijn schoonvader, die is vorig jaar overleden, was ook zo iemand die vol bewondering was voor techniek. Was daar veel mee bezig, wilde daar alles van weten. En dat symboliseert de moderne generatie. De mensen die voor 1950 ruwweg geboren zijn. Deze mensen hadden een ideaal van al die ontwikkelingen die maken het leven beter. Er is een prachtige toekomst voor ons weggelegd. En al die techniek die gaat eraan bijdragen om dat nog mooier te maken. Mijn generatie, en met name de generatie na mij, de jongeren, die is opgegroeid met het beeld dat al die moderne ontwikkelingen ook een keerzijde hebben. Al die auto's, heel erg mooi, maar ook milieuvervuiling. Al die consumptie, heel erg fijn, maar ook een uitputting van de aarde. Vliegen, geweldig die techniek, maar ook een smelting van de poolkappen. Computers, prachtige dingen, maar ook cybercriminaliteit en virussen. En dat is de wereld waarin de jongere generatie, en hoe verder je van 1950 af geboren bent, hoe meer je in die wereld eigenlijk opgegroeid bent, hoe meer je dus het beeld hebt dat alles wat positief is ook een keerzijde heeft. Terwijl iedereen die voor 1950 geboren is, en hoe verder je voor 1950 geboren bent, hoe sterker dat is, je het idee hebt dat er geweldige dingen zijn die de wereld beter kunnen maken. En dat geldt niet alleen voor de techniek, maar het geldt ook voor de kerk. Mijn vader, die had nog het idee van de kerk van de zevendaagse adventisten is de kerk die de waarheid heeft. Alle andere kerken zitten ernaast en dit is de kerk van de waarheid. Ik merk, en ik ben een tijdje na 1950 geboren, dat ik al heel jong toch wat sceptischer was. Ja, het is wel een hele goede kerk, maar er zijn ook dingen die niet helemaal oké zijn. En er zijn ook andere kerken die misschien niet helemaal oké zijn, maar ook wel wat goede dingen hebben. En hoe verder je van 1950 af geboren bent, hoe sterker dat beeld is geworden bij met name die jeugd, die zo vanaf 1990 geboren is. Die zijn eigenlijk helemaal niet zo overtuigd dat de kerk, onze kerk, de kerk is. Dan zeggen we, ja, dat zal allemaal wel, de kerk, maar we hebben al zo vaak gehoord, de dit of de dat, er zal wel een keerzijde aan zitten. Wat is dat verhaal erachter? In de afgelopen jaren is dat alleen maar versterkt door de misbruiksschandalen in de katholieke kerk onder andere, waarbij veel jongeren hebben gezegd, zie je wel, dachten het al, die kerk, die zei dat ze het perfecte verhaal hadden, Jezus, die voor je zonde is gestorven. Het was ideaal, de oplossing. En hier zien we het, de keerzijde van de medaille, toch weer niet. Voor kinderen, voor jongeren, die opgegroeid zijn buiten de kerk, die dus nooit met hun ouders naar de kerk zijn geweest, die nooit uit de Bijbel volgelezen hebben, misschien zelfs geen eens naar een christelijke school zijn geweest, is dit dus het beeld. De kerk heeft een mooi verhaal, maar doet ondertussen andere dingen die niet deugen. Net als al dat andere, alle andere mensen die niet deugen. Een paar jaar geleden, toen kwam een van onze kinderen, onze dochter, die was op reis geweest door Europa. En ze had een tijdje in Albanië gewoond en een tijdje in Finland. En ze was daar bezig geweest met de jongeren. De jeugdgroepen lagen daar wat op hun gat. En zij kwam ja, als eenling daar naartoe en ze had behoefte aan contact met andere jongeren. Dus zij ging anderen optrommelen en zei van, kunnen we wat gaan doen? Want ik heb behoefte aan een jeugdgroep. En ze heeft in beide landen daar die jeugdgroep weer leven ingewekt. Hoe zeg je dat? Ingeblazen, leven ingeblazen. Ja, we zitten nu elke dag Engels te praten, dus af en toe moet je echt denken, hoe zit dat met die woorden? Nieuw leven ingeblazen. En ze kwam even terug in Nederland en toen zei ze, pap, mam, ik wil hier ook weer wat met die jeugd gaan doen. En ze zei, ik zou graag op vrijdagavond vrienden uit willen nodigen hier voor de sabbatopening. En ik dacht zelf van nou, ja prima, ik ga geen nee zeggen, huis staat open, faciliteerde alles, maar of dat nou gaat lukken, vrijdagavond, we wonen in een gat in Dronten. Ja, we hebben een trein, dat is het, maar voor de rest, het is helemaal niks als je daar naartoe moet op vrijdagavond en dan 's avonds nog terug. Dus we zeiden van nou ja, prima, goed, nodig ze maar uit, we zullen zien. Nou, ze is een tijdje daarmee bezig geweest. Daarna heeft onze jongste zoon dat overgenomen. Toen wij vertrokken in augustus, toen moest ook deze groep stoppen. En op dat moment was deze groep zo groot dat het bestond uit 45 jongelui. Die op de lijst stonden om uitgenodigd te worden elke maand. 45 en die ook allemaal geweest zijn een keer. Gelukkig kwamen ze niet allemaal tegelijkertijd. De groep was zo rond de 20, 25 die er elke maand bij ons thuis op vrijdagavond kwam. En het bestond niet alleen uit jongelui van de kerk, maar ook uit jongelui uit de buurt. Ze namen vrienden mee, jongelui van andere kerken, ongelovigen. Op een gegeven moment kwam er zelfs een moslimmeisje, die is één keer geweest. Maar een aantal ongelovige jongeren die echt totaal zonder Bijbel en zonder kennis van het woord opgegroeid zijn, nog nooit in de kerk gekomen waren, die kwamen af en toe eens even kijken. En ze zeiden wel van ja, toch een beetje moeilijk, ja, ik vind het leuk, ik vind het gezellig, ik ben blij dat ik geaccepteerd word, maar ja, die Bijbelstudie vind ik wel een beetje moeilijk. Dus dan kwamen ze even niet, maar een paar weken later kwamen ze toch weer wel, want ze hadden toch wel behoefte aan die vriendschap, aan dat samen zijn, samen muziek maken, samen eten, heel belangrijk. En we zagen bij een aantal dat ze eigenlijk, hoe langer het duurde, hoe meer hun interesse gewekt werd voor wat er gaande was. En ze wilden meer weten toch van die Bijbel. Op een gegeven moment gingen ze naast die maandelijkse groep ook een wekelijkse Bijbelstudie starten. En ik hoorde dat, mijn zoon zei van ja, we gaan met Bijbelstudie beginnen. Ik van, nou, ben benieuwd wie ze uitnodigen om die Bijbelstudie dan te gaan geven. Ik zei niks. En op een gegeven moment zeiden ze, nou, we zijn al begonnen. Oh, hebben jullie de predikant uitgenodigd? Nee, we doen het gewoon zelf. En die groep, die begon ook te groeien. Jonge lui. Ik weet niet, Wesley, ben je er wel eens geweest bij die Bijbelstudie, hè? Jorim. Ik weet niet of je anderhalf uur of zo, misschien. Eind reizen. En de groepen vrijdagavond, er waren jonge lui die kwamen uit Drenthe, uit Haarlem. Eentje zelfs uit Nijmegen, die moest 2 uur ruim reizen om bij ons op vrijdagavond te komen en 's avonds nog 2 uur terug. Die jongelui hadden het ervoor over om bij elkaar te zijn. En ik heb mij al die tijd afgevraagd van wat is dat? Waarom werkt dit? Ik had het niet verwacht. Het boekje van John Pauline geeft daar ook antwoord op. Hij zegt die nieuwe generatie die het wantrouwen heeft naar grote organisaties die zeggen van wij hebben de waarheid. Waarvan ze denken van ja dat zal wel, er zal vast wel iets achter zitten. Die kiezen voor een alternatief en die zeggen van laten we als groep bij elkaar komen. Want we hebben wel behoefte om met elkaar dingen te doen. We willen wel meer leren. Maar we willen niet dat er één groep is of één persoon die bepaalt wat waarheid is. De waarheid, die zoeken wij samen. En ik dacht, dat is precies wat er gebeurde. Wat er gebeurd is bij ons thuis. Dat is precies waar de jongeren behoefte aan hebben om samen op zoek te gaan naar de waarheid. Wat zelfs bleek, is dat de Bijbelstudies, wat ik zo hoorde van mijn zoon, soms conservatiever waren dan onze eigen kerk in Zwolle. Was die niet zo heel conservatief, maar ik begon mijzelf een beetje zorgen te maken, wordt dit niet te conservatief? Waar de oudere generatie steeds de angst had dat de jongere generatie te progressief zou worden met allemaal wilde muziek en discolampen in de kerk en dat de dienst niet eerbiedig meer zou worden, daar bleek eigenlijk het omgekeerde te gebeuren. Ze gingen ouderwetse liederen zingen. Mijn zoon die kwam van het congres in Valencia af. Ben je ook geweest, hoop ik, Westie? Die zegt, die pap, ik heb daar een mooi lied gehoord. En dat lied is Amerikaans lied. Weet jij het? Misschien ziet het me zo te binnen. En ik dacht, van, dat is een heel oud lied. Dat is een ouderwets lied. En ze zegt, van, dat is zo'n mooi lied. En ze gingen dat samen spelen. Met een drumstel erbij, orgel erbij, gitaar. En ik dacht van, weet je wel dat dit een heel oud lied is? Jullie vinden er toch niks, die oude liederen? Blijkt dus niet zo te zijn. Nou, door al die dingen die we nu afgelopen tijd zien, en waar we ook in Engeland zien hoe er gespeeld wordt en gezocht wordt naar hoe kunnen we de nieuwe generatie vasthouden in de kerk. Hoe kunnen we de mensen buiten bereiken? Zoals ik net al zei, al dat stof in je hoofd gaat opwaaien. Als we even teruggaan naar Lucas hoofdstuk 5, wat net gelezen is, over die wonderbare visvangst. De discipelen zijn aan het vissen op het meer en ze hebben al de hele nacht niks gevangen. Er zijn meer van deze verhalen. In Johannes staat er ook nog een over een wonderbare visvangst. En ook daar zeggen ze tegen Jezus van, Heer, we hebben niks gevangen. Waarom zouden we nog een keer dat net uitgooien? Het is niks. Er zijn geen vissen. Er valt niks te winnen. En Jezus zegt, gooi je net uit aan de andere kant. En de discipelen, enkele eenvoudige wat ze doen is gehoorzamen. Ze weten niet waarom. Ze verwachten er niks van, maar ze doen wat Jezus zegt. Dus gooi je dat net uit aan de andere kant. En het verbaast ze dat opeens die netten wel vol zitten. Ik heb het idee dat wij als kerk zitten in die fase dat we net onze netten uitgevangen hebben, een hele nacht achter de rug hebben en constateren dat het maar niet wil lukken. De netten blijven leeg. Goed een enkel visje, maar niet genoeg om van rond te komen. We hebben meer nodig. En we staan op het punt als kerk om onze oren open te zetten en te zeggen, Jezus, Heer, wat moeten wij doen? Ook al klinkt het gek in onze oren, ook al klinkt het alsof het niet gaat lukken, wat ik dacht toen onze dochter kwam van mag het op vrijdagavond. Ik dacht, het wordt niks. En toch werd het net vol. En een belangrijk ander onderdeel, en ik weet niet of u uw Bijbel heeft, maar dan mag u eens even 1 Korinthe 9 opzoeken. Waar Paulus al heel lang geleden eigenlijk met hetzelfde probleem zat. Paulus was door Jezus geroepen om het evangelie te verkondigen? Iemand waarvan je zou zeggen van nou, moet hij dat nou worden? Die kerel met zijn slechte historie, met zijn slechte geschiedenis, moet die het evangelie gaan verkondigen? En in 1 Korinther 9 schrijft Paulus een tijd later hoe hij dat doet. En ik lees even vanaf vers 19, 1 Korinther 9, vanaf vers 19. En dan zegt hij, want hoewel ik vrij sta tegenover allen, heb ik mij aan alle dienstbaar gemaakt, om er zoveel mogelijk te winnen. Ik ben voor de Joden geworden als een Jood, om Joden te winnen. Hen die onder de wet staan, als onder de wet, hoewel persoonlijk ik niet onder de wet. Om hen die onder de wet staan te winnen. Hen die zonder de wet zijn, ben ik geworden als zonder de wet. Hoewel ik niet zonder de wet van God ben, want ik sta onder de wet van Christus. Maar om hen die zonder de wet zijn, te winnen. Ik ben voor de zwakken zwak geworden, om de zwakken te winnen. Voor allen ben ik alles geweest, om in elk geval enige te redden. Alles doe ik ter wille van het evangelie, om er zelf ook deel aan te verkrijgen. En Paulus geeft hier een belangrijke sleutel over voor hoe wij en hoe gemeente Harderwijk en hoe je als ouder met de mensen buiten, maar ook met je eigen kinderen om kunt gaan. Het klinkt misschien eng, maar wat Paulus zegt is, pas je aan degene aan wie je het evangelie wil brengen. En ik weet wat er in de gedachten van velen nu omgaat, want dat ging in mijn hoofd ook om. Zeg, ja, wacht eventjes, maar het moet wel netjes blijven. Ik wil mijn best aanpassen hoor, de dienst mag best wel wat anders, maar daar gaat het niet over. Dat zijn niet de dingen waar het om gaat. Waar het om gaat, is als je in contact wil komen met jongeren, ga dan met ze in gesprek. En wees open en eerlijk. Durf ook te zeggen wat jij zelf misschien moeilijk vindt van de kerk waar je lid van bent. Durf ook te benoemen waarvan je zegt van ja, dat is gewoon niet helemaal goed. Dat zou beter kunnen. Je zal merken dat de jeugd, dat die generatie van de postmoderne jongeren, dat die dat kunnen waarderen. Op het moment dat ze zien dat jij eerlijk bent en dat je gebalanceerd bent, in plaats van te zeggen van nee, je moet adventist worden, want dat is de enige waarheid en anders ga je verloren. Maar je kunt aangeven, er is een balans, dan win je het vertrouwen van de jeugd. En dat is waar het bij de jongeren om gaat. Vertrouwen krijgen. En je laat daarbij niks van je eigen waarde los. Je blijft staan op de rots, op je eigen geloof. Dat hou je vast. Maar je mag wel eerlijk zijn, je mag authentiek zijn. En de kenmerken van deze nieuwe generatie, die zijn ook dat ze openstaan voor nieuwe leer. Veel meer dan oudere generaties die zeggen van nee, ik heb dat vroeger zo geleerd en jij brengt mij niet van mijn stuk. Dit is wat ik heb en kom daar niet aan. Het is veel moeilijker om oudere mensen te overtuigen van het evangelie dan jongeren. Jongeren staan open om nieuwe dingen te leren. Jongeren sluiten graag mensen in hun groep. En terwijl ik dit zeg, wat afgelopen maanden, terwijl we op Nieuwbold zitten, wat ik daar ervaar, is precies wat ik in het boek lees en wat ik nu zeg. Jongeren, die kijken niet naar mij op, terwijl ik ben net 50 geworden. Maar van de week zat er iemand van 19 naast me en die ging met mij om op een manier alsof ik ook 19 was. En ik voelde me in het begin een beetje ongemakkelijk. Ik denk van ja, ho even, je hoeft geen u te zeggen. Maar ik wil ook niet bekend staan als iemand die met jonge meiden of zo. Maar zij, voor haar is dat heel anders. De jongere generatie die is veel meer van het insluiten van mensen. Ze hebben behoefte om iedereen erbij te betrekken, ook oudere mensen. Maar je moet wel authentiek zijn. Je moet wel openstaan om te luisteren naar hen. En je moet gebalanceerd zijn in je eigen mening en die ook uiten. En je zult zien dat jongeren dat kunnen waarderen. Want ook de groep bij ons thuis, Diante en ik faciliteren dat. Nou, ik moet eerlijk zijn, Diante faciliteren dat. Zij stond in de keuken. Ik kom op het laatste moment binnen en ik at mee. Maar we zaten erbij. We hadden niet de leiding. Dat had de jeugd. Lieten we helemaal aan hen over. Maar we zaten erbij. Maar we merkten. Misschien zie jij dat anders, Wesley. Weet ik niet. Maar we merkten dat we gewoon geaccepteerd werden. We werden opgenomen in de groep. Alsof we net zo oud waren als die jongelui zelf. En ook dat verbaasde mij toen al. En ik zie dat nu weer gebeuren. En dat klopt precies met wat er in het boekje van John Paulien staat. Die jongelui die hebben niet het beeld van jij bent anders. Of jij bent, en datzelfde zie je ook over ontwikkelingen rondom homoseksualiteit. De acceptatie van homoseksualiteit. Wat voor veel oudere mensen een heel moeilijk punt is. Gaat even niet om over wat nou juist is of niet juist is. Maar je ziet dat de jongere generaties behoefte hebben om mensen in te sluiten. En te zeggen, mensen mogen niet buitengesloten worden. Het enige waarvoor je wel buiten de groep gesloten wordt, is als je zegt van, ik ben de enige die gelijk heeft. En dat is nou precies het probleem. Onze kerk heeft van oorsprong een boodschap die zegt van, wij hebben gelijk. Wij hebben de ware boodschap. En ik zeg niet dat het niet waar is, we hebben nog steeds de ware boodschap. Maar op het moment dat je je zo op gaat stellen, zeg van, word adventist, laat je dopen, want dat is de enige waarheid en al dat andere klopt niet, dan krijgen ze argwaan. Ze zeggen, oh, dat bepaal ik zelf wel. Jij gaat niet voor mij bepalen wat goed en fout is. En ze zegt van, joh, ik wil jou best vertellen wat de evangelie is en wat het adventisme is, maar ga ook eens bij een andere kerk kijken, doe dat gewoon. Ga een keer naar de katholieke kerk. En dan praten we verder. Ga dan eens vergelijken. Je zal zien dat jongeren dat kunnen waarderen. En ik ga mijn verhaal afronden. Ik heb de afgelopen jaren gewerkt hier in Nederland. Klanten binnenhalen. En ook daar zag ik precies hetzelfde. Op het moment dat ik mijn verhaal begon met van ja, wij hebben de beste oplossing. Wij kunnen dat het beste en al die anderen, dat moet je niet doen. Dan ging het niet lukken. En op een gegeven moment had ik een aantal klanten en het gebeurde iedere keer opnieuw. Als ik merkte dat ze sceptisch werden, dan zei ik van, weet je wat? Misschien is het toch beter dat je naar een concurrent gaat. Zal ik jou de nummers even geven van een paar concurrenten? Ik weet een paar goeie. Zei ze, nou ja, doe maar. We gingen bellen en geheid, ze kwamen terug. Ze belden mij op en zeiden, we hebben die anderen gesproken, maar we willen toch jou. Het is precies hetzelfde. Op het moment dat ze niet gedwongen worden, op het moment dat je gewoon eerlijk bent en zegt, joh, er zijn ook alternatieven, dan gaan ze voor jou kiezen. Ik wilde graag meegeven aan jullie. Ik weet niet precies wat er speelt bij jou thuis. Ik weet niet precies wat hier aan evangelisatieactiviteiten gebeuren. Ik kom hier ook maar even binnenwandelen. Geen idee. Maar ik denk dat dit de toekomst is voor de kerk. Als we niet actief de boodschap uit gaan dragen naar onze eigen jeugd. Maar ook de jeugd buiten de kerk. Als we dit niet actief gaan doen. Dan, heel simpel. Dan is deze kerk er over enkele tientallen jaren gewoon niet meer. Dan is deze kerk leeg. En niet om jullie bang te maken, maar dat is gewoon heel logisch. Iedereen die bij 50, over 50 jaar grote kans dat ik er niet meer ben. Dus als ik de jongste ben en er gebeurt niks, over 50 jaar is de kerk leeg. Er moet dus iets gebeuren. En ik wil jullie dit meegeven. Voor mij is het ook een reis. Ik ga hier in de tijd dat ik opnieuw bod ben, mij nog veel meer in verdiepen. Ik ga dit ook op de tijdens mijn placement in Watford heb ik al aangegeven, ik wil mij hier verder in gaan verdiepen. Ik wil mij hier ook gaan focussen op die jonge lui die zeggen dat het hier saai is. Ik wil gaan kijken van wat kunnen we doen? Wat moet hier veranderen om deze jongeren in te sluiten? Hoe kunnen we de ouderen en de jongeren weer met elkaar in contact brengen? Ik hoop en ik bid dat tegen die tijd dat wij terugkomen, nu 2,5 jaar nog, dat hier misschien van jullie kant verhalen komen en zeggen van we hebben dingen veranderd. We hebben dingen gedaan. We hebben nieuwe mensen erbij gekregen. Onze eigen jeugd is bij de kerk gebleven. Ik zou het mooi niet vanwege dit, omdat ik dit nu gezegd heb, maar gewoon omdat ik zo graag wil dat er weer een toekomst is voor de kerk en dat we dat zien. Ik wens jullie daar God zegen bij en ik zie er naar uit om daarover met elkaar verder te praten tegen die tijd dat ik hier weer eens een keer langskom. Amen.